Hallo en leuk dat je luistert naar Over Fotografie Gesproken, de podcast gemaakt door fotografen voor fotografen. Nou, in deze podcast spreek ik met andere fotografen over de leukste bezigheid die er is, natuurlijk fotografie. Nou, mocht jij dit ook een leuk en interessant onderwerp vinden en het ook nog eens tof vinden om de verhalen van andere fotografen uit allerlei verschillende genres te horen, met hun ervaringen, tips en tricks, maar natuurlijk ook hun fuck-ups, abonneer je dan zeker op deze podcast in je eigen podcast-app om ook niks meer te missen. Nou, voor de allereerste aflevering mag ik met trots het gesprek delen dat ik voerde met astrofotograaf Jeroen Linnekamp. Ik ken Jeroen al enige tijd en ik bewonder zijn toewijding en kunde in dit toch wel specialisme. Nou, bij hem thuis op de bank hadden we een mooi gesprek over zijn grootste passie, astrofotografie. Veel plezier. Hey Jeroen, welkom in de podcast. Je hebt de primeur, hè?
Ja, gaaf. Helemaal geen druk.
dat zeker niet. Dat
gefeliciteerd
zeker niet.
Met je podcast trouwens.
Dankjewel.
Tof dat je dit gaat doen.
Dankjewel. Ja, ik ben ook heel benieuwd.
Ik ook.
Het komt bij mij voort uit het feit, ik vind fotografie leuk, maar ik vind vooral mensen leuk, kletsen leuk. Ja. En ik ben vooral geïnteresseerd in de verhalen van anderen. Ik leer heel veel van anderen ook. Ik ga echt niet zelf alles uitvinden. Ik vond het altijd leuk om met anderen op pad te gaan. Nou, ook met jou. Zo hebben wij elkaar ook leren kennen.
Dat klopt, ja.
En toen ik ook het idee had van deze podcast, dacht ik natuurlijk ook, wil ik allerlei genres zeg maar daarin ook meenemen. En ja. Je hebt best wel een bijzonder genre.
Dank je.
Dus daar gaan we het in deze podcast allemaal over hebben.
Klinkt als een mooi avontuur.
Zo is het, zo is het. Een nachtelijk avontuur.
Een nachtelijk avontuur, ja, precies. Ja. Ik bedoelde eigenlijk je algehele podcast. Ik had het niet over mezelf nog, maar...
Oh, oké. Goed. We zitten hier nou trouwens ook in de avond, hè? Want ik denk, dan voel jij je meest op je gemak natuurlijk in de nacht.
Ja, zeker. Maar... Ja, absoluut.
Nee, mijn podcast, ja, dat wordt zeker een avontuur. Maar alleen maar leuk. Dus ik heb er heel erg veel zin in.
Tof.
Maar ik denk dat er misschien, ik kan me niet voorstellen, maar... paar luisteraars zijn die jou nog niet kennen.
Vast wel een paar meer.
Vast een paar. Het zullen er niet veel zijn. Maar zou je je misschien eens heel even kort voor willen stellen en dan heb ik allerlei prangende, scherpe vragen voor je.
Oeh, en jij had je wel voorbereid en ik niet.
Ja, ik heb me wel een beetje voorbereid.
Spannend, man. Ja, nee, tuurlijk. Ik ben Jeroen Linnekamp. Ik ben astrofotograaf, puur als hobby. Dat betekent dat ik de sterren fotografeer. Of ik zat vanmiddag nog bij de kapper speciaal voor jouw podcast primeur natuurlijk. En zij zei van, oh, maar heb je dan nog beroemde mensen gefotografeerd? Nou, dat is dan niet wat ik doe. Niet die sterren, maar gewoon natuurlijk gewoon de nachtelijke sterren. Nee, en dat doe ik al bijna een jaar of vier, met heel veel plezier. En ik heb ook een YouTube-kanaal, Starscaper. Misschien ooit wel van gehoord.
Zeker weten. Ik dus ben nog als figurant ergens te zien, volgens mij.
Meerdere keren zelfs. Ja. Nee, nou, ik deel graag mijn passie voor nightscaping, landscape, astrofotography. Je geeft het een naampje. Eigenlijk gewoon 's nachts met landschap en sterren onder een heldere hemel staan. Dat deel ik graag met mensen. Vind ik het mooiste wat er is.
Ja. Dus als iedereen naar bed gaat, dan word jij wakker eigenlijk.
Ja. Ja, daar komt het vaak wel een beetje op neer, inderdaad. Ja.
Nou, goed zo. Nou, dan gaan we in deze aflevering van alles over horen. We hebben zelfs ook een paar luisteraarsvragen gekregen. Dus die gaan we ook allemaal terug horen in deze aflevering. Maar ik wil eigenlijk beginnen elke aflevering met één vraag. En hoe is jouw passie voor fotografie ontstaan? Want vanuit daar rollen we lekker door in jouw astroverhaal. Hoe is het ooit eens ontstaan?
Ja, dan vraag je meteen wat, Tom. Hoe mijn passie voor fotografie is ontstaan. Nou, ik weet wel dat ik zelfs als klein jochie al vaak ook op vakanties naar Zwitserland met fotorolletjes in de weer was. Ik geloof dat mijn vader fotografie ook wel leuk vond. En ik vond het ook wel mooi om met apparatuur bezig te zijn en om met het landschap bezig te zijn. En ja, om een soort van vast te leggen wat je daar meemaakt. Ik denk dat het vooral is. En meemaken, avontuur, wat is er nou een groter avontuur dan het heelal? Proberen mee te maken. Dus als klein jochie stond ik ook al wel eens met een telescoopje in de tuin dingetjes aan het proberen. Met astrofotografie magazines aan het lezen geweest. Ik heb een keer als 16-jarig jochie bij een of andere astronomieclub in een tuin gestaan. En ik vond het allemaal prachtig. En ik wilde dat toen al ook gaan fotograferen. Maar ja, de techniek was er toen nog niet zo naar. toen ben ik op een gegeven moment het eigenlijk weer een beetje vergeten, het astrofotografie. En op een gegeven moment dacht ik van, hey, nou, ik zat veel toch wel YouTube te kijken. En door mensen als Thomas Heaton, landschapsfotografen, vlogger en dat soort mannen, ben ik helemaal enthousiast geraakt over echt het avonturen buiten, het landschap in. En heb ik veel landschapsfotografie gedaan en op een gegeven moment... Ja, blende dat steeds meer in astrofotografie. Dus ben ik het steeds meer richting de nacht gaan doen eigenlijk. En nu doe ik dus vooral landschapsastrofotografie.
Ja, dus eigenlijk overdag ben je helemaal niet meer ergens in het veld te vinden met de camera, maar echt alleen nog maar in de nachten.
Klopt. Of ik moet een locatie aan het onderzoeken zijn voor 's nachts.
Ja. Ja, want ik kom natuurlijk best wel wat kijken hè, bij astrofotografie. Ik ben een paar keer met je meegelopen en... Ja, voorbereiding is daar key, zullen we maar zeggen.
Ja, als je een specifiek plan hebt, dan moet je het wel even goed uitdenken inderdaad. Dat hoeft overigens niet hoor. Je kunt ook gewoon als het helder is ergens naar een donkere plek rijden en wel zien wat er is. Ik ken ook voldoende mensen die hartstikke mooie resultaten daarmee krijgen. Ja. Maar mijn aanpak is toch wel, en mijn ervaring voor mezelf spreken dan, is dat als je het goed voorbereidt, dat je als je weet wat er gaat gebeuren, wat voor compositie zoek je, wat voor dingen wil je in de lucht fotograferen, hoe moet dat dan staan, hoe laat is dat dan op, wat wordt het weer. Ja, als je dat een beetje gepland hebt, dan worden mijn foto's in ieder geval een stuk beter dan dat ik er zomaar spontaan op uitga.
Maar je noemt nou heel veel dingen in een hele korte tijd, maar het is natuurlijk, eigenlijk is het gewoon een hele studie, hè? Astrofotografie.
Kun je ervan maken, inderdaad.
Nou ja, goed, maar dat heb je toch ook al gedaan. Hè? Ik bedoel, het is inderdaad, je zegt al wat er in de lucht te zien is überhaupt. Heel veel mensen kennen astrofotografie met alleen de Melkweg.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk ook wel een van de meest spectaculaire delen.
Eens.
Maar ik weet ook dat jij Deep Sky hebt gefotografeerd. Maar
klopt.
Voor de mensen die dat niet weten, kun je dat eens toelichten wat het is?
Ja, zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen. Kijk, wat ik nu doe is dan echt landschapsfotografie 's nachts. Dus met het landschap erbij. Ja. Maar ik begon eigenlijk gewoon met een telescoop in mijn achtertuin. Door een telescoop dan zit je te werken met, zoomlengtes van 600 mm tot aan 1200 mm. En dan probeer je echt deep sky, diep in het heelal, zeg maar. Nevels te fotograferen, sterrenstelsels te fotograferen. En,
dat zijn al die kleuren en al die gaswolken en dat soort dingen.
Ja, klopt inderdaad.
Bizar.
Ja, dat is heel erg gaaf. En dat vind ik nu nog steeds fantastisch om te zien. En zal ik ooit nog wel weer eens gaan doen. Alleen een nadeel vond ik op een gegeven moment van je hebt een telescoop in je tuin staan. Ik woon helemaal niet in een donkere omgeving. Als je hier naar buiten kijkt, achter je zie je 8 lantaarnpalen. En dan die telescoop pikt het wel op. En als je dan 3, 4 of 5 uur aan data verzamelen doet, dan krijg je er vooral in je nabewerking wel wat heel moois uit. En dat is heel wonderlijk. Dat is extreem fascinerend. Maar als je dan om 3 uur 's nachts weer met je tablet binnen op de bank zit om te kijken hoe je beelden binnenkomen. Ik dacht van ik wil gewoon eigenlijk lekker het landschap weer in. Gewoon daar echt zelf onder een donkere lucht staan. Het avontuur erbij.
Ja.
En vandaar dat ik zo eigenlijk van deep sky naar landschapsastrofotografie ben gegaan.
Ja, hartstikke gaaf. Ja, en jij noemde net al voorbereiding. Hè? Dus voorbereiding is aan de ene kant natuurlijk waar ga je heen?
Ja.
Vervolgens wat is in de lucht te zien? Dus je sterrenbeelden. Maar zijn er nog andere dingen waar je rekening mee moet houden, zoals het weer?
Zeker. Het moet vooral helder zijn. Hè?
Ja, dat is wel handig, denk ik. Ja,
maar dat is toch wel key.
Dat is wel lastig in Nederland.
Dat is best wel lastig in Nederland, inderdaad. Ja. Dus inmiddels heb ik ook diverse weer-apps op mijn mobiel staan. En heb ik premium memberships van windy.com en al dat soort websites die dan verschillende weermodellen met elkaar kunnen combineren. Allemaal om zo goed mogelijk proberen te forecasten wat het weer gaat doen en waar je het beste kunt staan.
Ja, maar dat is ook echt een hele studie volgens mij. Als je
dat is ook
weermodellen, leg eens uit, hoe werken die weermodellen?
Nou ja, kijk, je hebt zeg maar verschillende voorspelmodellen, als je er heel diep op wil ingaan, die allemaal met weer wat andere factoren rekening houden. Het ene model kan op veel meer korte termijn veel meer een precieze weersvoorcast geven dan een ander model. Maar in principe, als je zeg maar even het internet op zou gaan en je ziet dat 2 of 3 websites op een bepaalde locatie aangeven dat de kans vrij groot is dat het helder wordt, kun je er ook gewoon heen rijden. Maar ik ben toch business analyst van beroep, dus ik vind het ook wel gewoon een beetje leuk.
De nitty gritty details.
Precies, ja. Ja, correct.
Ja, en je zit volgens mij ook in een soort van vriendengroep, hè, met Astro Bros.
De Astro Bros.
En dan gaat dan ook de hele dag, als het dan helder wordt en er is iets aan de hemel te zien, dan gaat dan die WhatsApp groep ook de hele dag in de rondte?
Ja, dan begint het vaak inderdaad, ja. Ja, vaak als er dan 1, 2 of 3 dagen van tevoren, als er een helder gat aan lijkt te komen, dan barst de hele WhatsApp groep los en dan komen er de hele dag door ideeën. Wat gaan we doen? Wie gaat waarheen? Screenshots van weermodellen, screenshots van composities. Wat gaan we fotograferen? En ja, dan kun je elkaar lekker een beetje ophypen, zeg maar.
Ja, nou, hartstikke leuk toch? Ik bedoel, er is niks mooier dan een soort passie delen, toch, met elkaar?
Nee, dat vind ik echt, dat is echt het, eigenlijk de mooiste ontwikkeling van de afgelopen jaren die ik mee heb gemaakt als fotograaf, is dat je op een gegeven moment, dat ik op een gegeven moment ook mensen ben gaan opzoeken met dezelfde passie. En dat heeft het voor mij echt wel 10 keer zo leuk gemaakt. Kijk, het is hartstikke gaaf en heel speciaal als je dan in je eentje ergens op een donkere plek op de hei staat. Maar als je dan dat enthousiasme en dat avond natuurlijk kunt delen met iemand of met meerdere personen, ja, dat maakt het zoveel leuker. En je daagt elkaar ook een beetje uit, zeg maar. Hè? Dat hoe schiet jij? Oh, dat ziet er wel heel mooi uit. Dan kan ik dat dan beter, weet je wel? Dus dat is wel heel erg leuk om te zien.
Toch wel een soort competitie dan? Hoor.
Nou ja, zo zien we het absoluut niet, hoor. Maar een leuke competitie en vooral elkaar inspireren is het eigenlijk. Ja, zeker geen competitie. Nee, absoluut niet.
Nee, zo ken ik je ook niet. Nee, maar ik herken wel heel erg van het feit om met anderen op stap te gaan eigenlijk. Hè? Ja. Dat gewoon, één, het is gezellig, het is leerzaam. Ja. Je ziet inderdaad hoe een ander het doet. Je ontvangt dus wat tips en tricks links en rechts. Maar het feit dat je gewoon niet in je eentje daar midden in de nacht in de hei staat en je geniet van iets moois, maar juist met anderen dat kan delen.
Ja, dat is geweldig. En naast dat het gewoon leuk en gezellig is, is het ook heel mooi om te zien dat andere fotografen soms hetzelfde of een heel ander beeld kunnen krijgen met een compleet andere aanpak dan dat jij het gewend was. Kijk, ik zei net al eerder, ik ben vrij analytisch ingesteld, dus ik vind het mooi om dingen te plannen, dat ik precies weet in mijn hoofd hoe het gaat en dan kan ik me goed voorbereiden en dan past het allemaal precies. Maar ja, dan maak je op een gegeven moment ook, kom je mensen tegen die zijn echt het complete tegenovergestelde. Die zijn super creatief en die gaan gewoon ergens heen en die komen ook terug met een hele mooie plaat en vaak met een veel origineler idee. En dan ga je nadenken van ja, zo kan het ook, dat is ook wel leuk. En dan ga je eens wat experimenteren. En dat is echt het voordeel van met andere mensen op pad gaan, vind ik. Het is echt heel leuk.
Maar heb jij een specifieke, hoe zou je jouw stijl omschrijven in astrofotografie? Heb je daar een bepaalde stijl in? Of?
Oh, dat vind ik best een moeilijke vraag eigenlijk.
Nou, goed zo.
Ja, wat is stijl in astrofotografie?
Nee, maar je zegt altijd, want als jij voor mij fotografeert, hè, jij doet het in 2 delen. Dus aan de ene kant fotografeer je in de voorgrond. En de volgende fotografeer je de hemel, zeg maar. Toch?
Ja, als je inderdaad kijkt.
Maar dat hoeft niet. Ik bedoel, mensen die dat fotograferen zeker niet. Melkweg. Maar jij zoekt altijd wel dat soort composities op.
Ja, wat ik wel probeer inderdaad is om echt het maximale uit vooral mijn luchtdata te halen, zeg maar, als mogelijk is. Helemaal als je in Nederland fotografeert, dan heb je vaak te maken met veel lichtvervuiling. Dus dat is heel moeilijk om details bijvoorbeeld uit je melkweg te krijgen. Maar als je veel data verzamelt, bijvoorbeeld een half uur aan data van de melkweg, dan kun je er vooral in je nabewerking veel meer mooie details van die nevels uithalen. En dat probeer ik altijd wel te doen. Wil wel zeggen dat dan soms ook mijn voorgrond of mijn compositie, dat wil nog wel eens zeg maar een bijkomstige zaak zijn van hey, dat moet ook nog.
Ja.
Dus ik ben misschien niet de meest creatieve astrofotograaf met de mooiste composities. Ik probeer het altijd wel samen te brengen, maar vaak denk ik wel in eerste instantie na over hoe krijg ik op een bepaalde plek zoveel mogelijk uit die sterrenhemel.
Maar je zegt net een half uur aan data. Ik bedoel,
bijvoorbeeld, ja.
Er zullen hier ook mensen naar luisteren die helemaal nog niks met astro hebben gedaan.
Ja.
En die denken, ja, ik ga toch gewoon ergens naar het strand en ik klik 30 seconden misschien de lucht in en dan heb ik toch al de sterren. Maar je zegt, je hebt een half uur aan data nodig om een beetje een fatsoenlijke melkweg. Kan je iets in Jip en Janneke taal uitleggen hoe dat ongeveer technisch gezien werkt als je een goede foto wil maken?
Nou ja, of je het nodig hebt, dat hangt heel erg af van je luchtkwaliteit. Hè. Kijk, je hoeft het echt niet zo moeilijk te maken als dat ik nu zeg. Je kunt ook gewoon naar het strand gaan en je schiet de zee over en je maakt een belichting van 15 seconden. En dan heb je eigenlijk al gewoon echt een hele mooie foto te pakken. Maar als je op een gegeven moment dat soort dingen langer doet. Even denken, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Als je één foto maakt, dan moet je je ISO omhoog zetten. Dus dan heb je veel ruis in je foto zitten, zeg maar.
Ja.
Zoiets noem je dan naar het Nederlands vertalen, een signaal naar ruisratio. En hoe meer data je verzamelt, zeg maar, hoe meer belichtingstijd je verzamelt. Kijk, die nevel zit elke keer op precies dezelfde plek. Alleen je ruis, al die spikkels, zitten op elke plaat weer op een andere plek. En als je dan 10 of 20 belichtingen over elkaar heen legt, dan heb je software die dan zeg maar het gemiddelde van al die platen kan pakken, waardoor de ruis, zeg maar, de ruispikkels die elke keer ergens anders zitten, die worden minder. Terwijl je echte signaal, het echte licht van de Melkweg, van de sterren, die wordt steeds sterker. En op die manier kun je ook in je nabewerking, kun je meer van die nevels proberen naar boven te halen, zonder dat het een grote ruisbom wordt.
Oké.
Ik hoop dat dat een beetje duidelijk was.
Ja, nee, dus ik kan zo mee op pad, denk ik.
Zeker, maar dat kon je al natuurlijk.
Nee, het is wel, je moet wel weten wat je doet. Hè? Ik bedoel, je hebt mij ook wel eens verteld, dat was een van de eerste keren dat ik met je mee was, van joh, kijk ook even naar met hoeveel millimeter je schiet. En afhankelijk van het aantal millimeters kan je ook je sluitertijd, zeg maar.
Ja.
Even heel, dat is een beetje de basis. Hè? Als we kijken naar de belichtingsdriehoek natuurlijk. We hebben isodiafragma sluitertijd.
Juist.
Maar je zegt bijvoorbeeld, probeer altijd met een groothoeklens te fotograferen, want dan kan je volgens mij zo lang mogelijk ook je sluiter openzetten.
Klopt, inderdaad. Als je inderdaad met een wide-angle fotografeert, dan kun je langer belichten voordat je sterren streepjes worden. Hè? De aarde draait en als je met zeg 12 mm of 14 mm fotografeert, na een seconde of 15 zul je zien dat je sterren niet meer mooie puntjes zijn, maar dan worden het streepjes. Dus ja, die limiet heb je wel, daar heb je mee te maken. Terwijl je eigenlijk zoveel mogelijk licht wil vangen natuurlijk.
Ja.
En als je dan je diafragma niet verder open kunt zetten van je lens, dan zul je moeten werken aan je ISO. En dan moet je ISO hoger en dan krijg je weer meer ruis.
Ja.
En die drie dingen is dan altijd een beetje afwegen.
Maar dat is een dunne balans, tenminste, waar je dan constant mee in de weer bent.
Ja, zeker.
Maar goed, ik weet dat jij ook apparatuur hebt die je daar een klein beetje bij helpt.
Ja, klopt. En naast gewoon een simpele belichting van een camera op een statief van 15 seconden, kun je natuurlijk ook een star tracker aanschaffen. En wat een star tracker doet, die volgt eigenlijk, of die compenseert eigenlijk voor de beweging van de aarde. En dus zo'n star tracker, die richt je zeg maar precies op de poolster. Als je naar de poolster kijkt in de lucht, dan lijkt het alsof alle sterren daaromheen bewegen. Maar die staat precies in een lijn van de as van de aarde. Nou, lang verhaal. Zo'n star tracker, die draait een beetje. En dat betekent dat je in principe dan in één keer belichtingen van 1 of 2 minuten kunt maken, zonder dat er streepjes worden. En dan kun je ISO lager zetten. Dan kun je je lens op een net iets scherpere diafragma zetten. Dan kun je langer belichten. En dan wordt het net even iets mooier allemaal.
Maar het is geen must, maar het is wel handig.
Het is helemaal niet handig.
Vooral gedoe om mee te slepen.
Het is zeker geen must. Maar je krijgt wel een beter resultaat als je weet waar je mee bezig bent op een gegeven moment. En als je wat verder wil komen met je platen. Ja.
Ja, want als je dan kijkt naar de spullen die je er zeg maar voor nodig hebt. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel een vraag van mensen die zeggen, ik vind Astro leuk, ik vind het interessant, Melkweg. Nou, gaaf, ik zou het een keer willen doen. En wat voor spullen gebruik jij? Qua camera, waar fotografeer je mee?
Ik heb met heel veel camera's gefotografeerd. En ik zou je vooral niet laten tegenhouden door te denken dat astrofotografie, dat je daar heel veel bijzondere spullen voor nodig hebt, Tom.
Precies, ja.
En als je gewoon een camera hebt en bij voorkeur om te beginnen een 12, de, 14, 20 mm lens of zo, misschien 24. Ga het gewoon proberen. Zet hem op een statief. Gooi je lens helemaal open. Dus het laatste diafragma nummer. En probeer gewoon eens die 15 seconden te belichten. En dan heb je eigenlijk al alles. Dan kun je al gewoon echt hele mooie platen maken. En ik heb zelf gefotografeerd, want dat was eigenlijk je vraag. Met een Fuji X systeem. Fuji X-T2. Dat is dan een crop sensor. Hè. Ik heb met een Canon 6D gefotografeerd een hele tijd. Ik heb Sony gehad en inmiddels schiet ik met een Nikon Z6. En een 20 mm f1.8 lens, die heb ik er heel vaak op zitten.
Ja, ja, ja. Nou ja, je zegt altijd van mij dat ik wel van de spullen uitwisselen ben. Maar als ik dat zo hoor van jou, dan kan je er ook wat van.
Ja, ja, op zich wel. Het verschil misschien bij jou is dat jij dan kiest voor echt hele goede spullen. En dat ik dan vierdehands spullen van Marktplaats probeer te trekken en te kijken wat ik daaruit kan halen. Zoals die Canon 6D, ja, daar heb ik tot aan vorig jaar hartstikke veel mee gefotografeerd. Er komen nog steeds hele mooie foto's uit. Ja. Maar ja, die camera is inmiddels al wel meer dan 10 jaar oud.
Ik heb wel eens gehoord dat je ook een camera kan astro-modifyen. Dus ja, aanpassen speciaal modificeren. Voor ja. Astro. En wat doen ze dan?
Ja, voor een camerasensor zit eigenlijk altijd een aantal extra filters. En een van die filters is een infrarood filter. Wij zien met het menselijk oog geen infrarood licht. Althans, ik niet.
Nooit op gelet.
precies. Nee, en een camerasensor die zou dat in principe wel kunnen zien. Alleen om een beetje een beeld vergelijkbaar te maken met wat je met het menselijk oog ziet, doen ze er onder andere zo'n infraroodfilter voor die camera, of voor die sensor van de camera. Maar juist dat infrarood licht, of dat heet dan H-alpha licht, zit veel in de lucht rond de Melkweg in de vorm van mooie rode nevels, zeg maar.
Ja.
En als je dat infraroodfilter voor je camera hebt, ja, dan komt dat er net iets minder uit dan dat je dat filter eraf laat halen. En dat is wat je als astrofotograaf dan juist vaak wel wil.
Maar als je daarmee zou fotograferen overdag, wat zie je dan?
Ja, dan worden je foto's vooral heel rood.
Ja, ja, nee, okay.
Dus ja, je kleurbalans wordt dan heel erg gek. Ja. Dus eigenlijk kun je hem dan niet echt lekker meer voor overdag gebruiken.
Check.
Okay. Ja, en het maakt ook niet zo'n groot verschil als dat sommige mensen denken, hoor. Ik hoor ook wel eens mensen die zijn nog niet eens 1 of 2 keer naar buiten geweest en die willen al hun camera laten astromodificeren. Nou ja, voor een paar extra rode plukjes, zeg maar, zou ik dat vooral nog even niet doen.
Nee. Hey, en astrofotografie is ook wel dedication, hè? Het is volhouden natuurlijk, überhaupt wanneer heb je goed weer.
Ja.
Maar ik weet ook, jij gaat op reis met vrienden. Je gaat naar de donkerste steden van Europa. Of misschien wel ter wereld zelfs. Ik weet dat jouw vrouw de vakanties moet uitzoeken waar het ongeveer hartstikke donker is, toch?
Nou, moeten is een beetje een groot woord. Maar
je stimuleert het wel.
Ik heb mijn vrouw wel gestimuleerd inderdaad als we zeg maar een vakantie gaan boeken. En zij vindt het heel leuk om dat allemaal uit te zoeken. Om dan vooral ook even te kijken hoe de maanstand op dat moment is. En hoe donker het in die regio is inderdaad. Ja. En nou, daar vinden we altijd best wel een goed compromis in.
Ja, nou, daar hoef ik niet mee thuis te komen.
Nou, ik heb echt een hele fijne vrouw qua dat opzicht.
Nee, maar het is gewoon ook toewijding. En dat wil zeggen dat enerzijds dus de voorbereidingen, nou, we hebben het net over gehad, hè. Vervolgens ben je daar, dan doe je je ding technisch, je weet waar je op moet letten. En dan kom je thuis, dan heb je dus misschien een half uur een data, noem maar wat.
Ja.
En dan heb je je nabewerking natuurlijk.
Dat klopt.
Want dat is volgens mij ongeveer ook wel de helft van uiteindelijk het resultaat.
Ja, ben ik met je eens. Kijk, je kunt natuurlijk net zo ver gaan in je nabewerking als dat je zelf wilt. Alleen als je echt gaat voor meer details uit die Melkweg halen bijvoorbeeld. Om het allemaal mooi in balans te brengen. Dan ben je er best wel wat uurtjes zoek mee. En het mooie vind ik is dat als je je raw data ziet, dan is het vaak ook al gaaf. Maar dan weet je dat er nog zoveel meer in zit. En je camera die heeft het gepakt. Alleen jij moet het er als creatieveling of zo, zeg maar, dan nog uit weten te trekken in je nabewerking. En dat kan best wel ver gaan met astrofotografie.
Ja, maar goed, dan moet je ook heel kundig zijn in Photoshop bijvoorbeeld, toch?
Bijvoorbeeld, Photoshop is daar absoluut een fijne software bij om je data te stretchen, heet dat dan. Eigenlijk probeer je nog meer data en detail uit te trekken.
Ook, hoor.
Ja, precies. Dat is ongeveer
even
hetzelfde.
Even de data stretchen.
En daarna zie je er toch ook net even wat lekkerder uit waarschijnlijk.
Ja, meestal wel.
Ja, dat is wel, met die Melkweg ook. Nee, hoe je dat voor je moet zien. Kijk, je hebt eigenlijk als je astrofotografie doet en je ziet je histogram, hè, dat is dan je verdeling van licht en donker over de hele plaat heen, dan zie je vaak dat je eigenlijk maar een heel klein streepje van je volledige licht tot donker hebt gepakt in je data, noem je dat dan.
Ja.
En wat je probeert te doen is dat kleine piekje in je histogram probeer je een beetje uit te rekken over je hele foto, waardoor er zeg maar meer verschil tussen licht en donker komt, zeg maar. Of dat je dat net wat mooier uitspreidt en dan Die hele subtiele nevels, die worden dan net even wat zichtbaarder.
Dus gewoon echt optimaal gebruik maken van de data die je gewoon hebt vastgelegd.
Het klinkt heel wetenschappelijk eigenlijk.
Maar goed. Maar het is ook wel wat fotografie natuurlijk. Vroeger had je analoog, druk die af en that's it. En nu heb je natuurlijk, kan je, een RAW bestand is eigenlijk niks. Hè. Het is gewoon een bak verzameling data.
Ja.
En dan moet je vervolgens nog iets mee doen. En dat is natuurlijk je nabewerking. Maar in je nabewerking kan je ook je eigen stijl aangeven.
Zeker.
Je kan het heel heftig doen, of niet.
Ja.
Maar een ander deel, en dat ik ben ook wel nieuwsgierig naar jouw mening, is je hebt natuurlijk nou ook AI, hè, dus Artificial Intelligence, wat steeds meer in nabewerking ook wordt aangeboden.
Ja.
Hoe ga jij ermee om?
Goeie vraag. Wat is AI? Kijk, als je het hebt over bijvoorbeeld noise reduction, ruisreductie, zeg maar. In Lightroom noemen ze dat volgens mij ook AI al. Maar ik vind niet dat je plaat, zeg maar, dat er iets in zet wat er niet was. Als je AI gebruikt om bijvoorbeeld een deel van je lucht te vervangen met iets anders, dat vind ik niet oké.
Even Saturnus toevoegen bijvoorbeeld.
Dat vind ik niet oké. Het is allemaal prima. Ik denk dat iedereen vrij is om daarin te doen wat hij of zij zelf wil.
Ja.
Als je er maar wel blijft aangeven wat je gedaan hebt. Kijk, laatst waren we bijvoorbeeld in Duitsland en ik heb ook AI toegepast om een stuk van mijn compositie net iets mooier te maken. En we stonden bij een kerkje een meteorietenzwerm te fotograferen. Hartstikke mooi. Alleen toen thuis kwam, zag ik voor mijn compositie dat net zeg maar een 10 of 20% van onder mijn plaat begon de mooie zandweg in één keer asfalt te worden. Ja, dat vond ik helemaal niet mooi. En toen heb ik wel een stukje AI gebruikt om, generative fill heet het dan in Photoshop in het Engels, dat een stukje asfalt dan ook maar weg te laten halen, om dat dan ook zo'n mooi karrenspoor door te laten zijn. Ja, dan heb je toch 1 of 2 meter iets erin gezet wat eigenlijk er ook niet echt was. Dus ja, ik kan er ook moeilijk een
als dat alles is, denk ik.
Precies.
Nou, ik gebruik het zelf ook wel, maar het is voornamelijk ook om dingen weg te halen. Die dingen die storen.
En precies.
Dan pakt hij gewoon iets wat er ongeveer op lijkt.
Maar
ik vind inderdaad het plaatsen van echt nieuwe objecten erin, dat moet je smaak zijn. En dat is, ik vind het prima hoor als mensen het doen, maar ik zou het zelf niet zo snel doen.
Nou, die mening deel ik ook al met je.
Ja. Hey, maar Jeroen, jij fotografeert nu ongeveer 4 jaar, hè?
Astrofotografie,
en als je nou kijkt naar een soort van de learning curve of de ervaringen allemaal die je hebt opgedaan. Hoe zou je dat omschrijven? Heeft het je veranderd? Een andere kijk erop gekregen?
Ja, toch wel. Toen ik net begon was ik heel erg bezig met techniek. Hè? Hoe ga ik überhaupt zo'n foto maken? Wat voor apparatuur heb ik daarvoor nodig? Hoe moet ik het instellen? Dat soort dingen. Ik merk ook, als ik dan mensen op mijn Instagram heb die vragen van, goh, hey, wat voor lens moet ik eigenlijk hebben? Dan denk ik van, dat is toch eigenlijk helemaal niet zo interessant.
Ja.
Dan realiseer ik me ook, ik doe het ook al 4 jaar. Wat ik heb meegemaakt, kijk, het eerste jaar ben ik heel erg bezig geweest met apparatuur en hoe kan ik het nog beter maken met een nieuwe lens of een star tracker toevoegen. En als je dat op een gegeven moment een beetje in de routine hebt, dan gaat het veel meer om de beleving zelf. En dan gaat het echt mij in ieder geval om het avontuur. Je staat eigenlijk gewoon op hele bijzondere plekken vaak. Op momenten dat, je zei het zelf aan het begin volgens mij al, dat iedereen eigenlijk slaapt.
Ja.
En dan sta jij daar buiten en je ziet dingen waarvan je denkt van, hoe kunnen mensen dit allemaal missen? Weet je wel? En naarmate ik het langer ben gaan doen, ben ik veel meer gaan genieten van die ervaring. Van hoe gaaf is het eigenlijk als je dan onder die sterren staat en dan die melkweg over je heen ziet. En af en toe een vallende ster, zeg maar, ziet. En denk van, wow, cool, dat vind ik gewoon geweldig. Als je dan bedenkt dat je dan eigenlijk kijkt naar een sterrenstelsel. En dan denk je aan die foto's van de Hubble-telescoop en van de James Webb-telescoop. En dan zie je dan van die spiraaldingetjes, zeg maar. Dat is eigenlijk ook gewoon waar wij in zitten in zo'n sterrenstelsel. Zo'n spiraaldingetje, zeg maar.
Ja.
En dat is onze melkweg. En vanuit onze melkweg fotografeer je een arm van die melkweg. En dan zijn er nog miljoenen van dat soort dingen. En dat soort gedachten gaan dan allemaal door je heen als je dan op zo'n donkere, stille plek staat lekker te fotograferen. En dan ben je helemaal niet meer bezig met welke instelling gebruik ik.
Nee, eens hoor. Het gaat om de beleving op het moment dat je daar staat. En ik weet nog, toen waren wij op pad. Ik geloof dat het op de Veluwe een keertje was. Dat was niet die keer dat wij op een militair oefenterrein waren.
Iets met die helikopters.
Iets met die helikopters. Ik wilde nog even gaan kijken, maar dat vond je geen goed idee.
Nee, dat beter niet.
Nee, dat was een andere keer. Maar toen stonden we midden op het veld ergens en toen keken we naar boven. En er was dus gewoon weinig licht. Ja, en al die sterren die je dan ziet. Ja. Maar er was het gevoel dat bij mij overheerste toen was nietig. Je voelt je heel nietig.
Ja.
Je voelt je zo'n klein onderdeeltje van zoiets groots.
Ja.
En als je dan, ja goed, die sterrenstelsels, hè, iedereen kent de filmpjes wel, dat je de aarde zeg maar uitzoomt, ja. En dat je dan ziet dat we onderdeel zijn van het sterrenstelsel en dat dan weer verder uitzoomt, onderdeel juist. Van het heelal. Gigantisch, we kunnen ons er niks bij voorstellen.
Nee, en ik vind dat heerlijk, echt. En als je dan ook met fotomaten bent, zeg maar, dan krijg je af en toe ook van die heerlijke gesprekken. Als je dan lekker op een stoeltje soms zit met zo'n meteorietenregen, zoals de Perseïde of zo, en dan kun je heerlijk erover gaan lopen filosoferen. Echt, ja, ik vind dat echt prachtig.
Ja, dus stel je voor dat jij zou aan de basisschoolkinderen iets gaan vertellen over astrofotografie, dan zou dat gewoon zijn.
Basisschoolkinderen. Oké.
Ga dat doen, ga dat doen. Ga
zeker.
Vooral, ja, ga het vooral beleven. En ik vond dat ook wel, want nu is er volgens mij een nieuwe film uit van André Kuipers.
Ja, klopt. Ja, daar zijn we ook vorige week heen geweest met de Astro Bro groep.
Ja, ja.
Dat was heel erg tof.
En, maar daar zie je ook, want hij is natuurlijk ook heel erg voorstander van de planeet. Hè? Die heeft natuurlijk vanuit de ruimte ook bekeken hoe nietig dat we zijn. En
ja.
Hoe zuinig we erop moeten zijn, maar ook hoe erg we moeten genieten van alles wat er om ons heen is.
Zeker, ja, er is zoveel moois te zien. En dan lig je maar op bed en dan mis je dat allemaal, denk ik, zonde.
Precies, ja. Hey, ik heb eigenlijk een paar stellingen die ik aan mijn gasten, hè, dus ik mag nog een paar fotografen eigenlijk nog meer gaan interviewen. En ik wil ze eigenlijk wel dezelfde stellingen voorleggen.
Okay.
Dus ook een beetje om je wat beter te leren kennen natuurlijk. Ze gaan niet alleen maar over astro, dus het is gewoon algemeen fotografie. Maar ik ben wel even benieuwd naar je mening.
Oké. Okay.
Komen ze. Fotografie is meer kunst dan techniek.
Eens.
Goed zo. Digitale fotografie heeft de magie van analoge fotografie weggenomen.
Helemaal niet eens.
Niet eens?
Nee.
Oké. Okay. Een goede foto kan alleen gemaakt worden met dure apparatuur.
Niet eens.
Ja, heb je net al een beetje gezegd, hè? Ja. Nabewerking is net zo belangrijk als het maken van de foto zelf.
Eens.
Oké. Okay. Er zijn ook heel veel mensen die spreken, ik vind fotograferen wel leuk, maar nabewerken heb ik echt geen zin in, hoor. Moet je er ook nog eens een subscriptie voor afsluiten?
En compositie bijvoorbeeld is absoluut ook heel erg belangrijk. En helemaal in landschapsfotografie zou ik het er misschien, zou ik er anders over denken. Maar met astro...
Dan kom je er niet aan. Nee.
Nee.
Nee. Een foto moet technisch perfect zijn.
Nee.
Fotografie is echt een vak.
Nee, het is een hobby.
Iedereen kan een fotograaf zijn, mits je de juiste spullen hebt.
Ja, eens. Maar die spullen hoeven niet echt heel fancy-pansy te zijn.
Nee. En een beetje kennis is ook makkelijk, hè?
Ja.
Technische perfectie is belangrijker dan artistieke expressie.
En niet eens.
Fotografie is een vorm van jezelf uitdrukken in beelden.
Ja. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja.
Een goede fotograaf moet ook een goede marketeer zijn.
Nee, dat ben ik het helemaal niet mee eens. Goed. Nee, fotografie doe je voor jezelf.
Smartphone-fotografie bedreigt de professionele fotografen.
Nee. Nee.
Foto's in zwart-wit zijn saai.
Nee, niet eens.
Je kunt als fotograaf niet zonder social media.
Dat ligt eraan wat je doel is.
Nou, dat was ook meteen de laatste stelling. Ik ben wel even benieuwd, wat is jouw visie op social media?
Mijn visie op social media?
Ja, want je bent natuurlijk, jij hebt Starscape, jouw YouTube-kanaal. Dan heb je ruim 4000 abonnees. Nou, dat is wel echt serieus. Maar je hebt natuurlijk ook social media als Instagram bijvoorbeeld. Ja. Ik weet dat je daar ook op zit.
Ja.
Maar wat is jouw visie erop?
Nou, in ieder geval de reden dat ik op social media zit, is in eerste instantie om gewoon leuke mensen te ontmoeten die dezelfde passie delen als jij. En om ook zelf geïnspireerd te raken. En als ik niet op social media zat, dan had ik die astrobro's bijvoorbeeld ook niet ontmoet. Dan had ik jou niet ontmoet. En dan had ik gewoon een heleboel leuke ervaringen moeten missen. Dus vooral de echte contacten die je eruit krijgt, vind ik echt het allermooiste.
Ja.
En nou, dat is dan met name Instagram voor mij. En YouTube ben ik begonnen omdat Ja, tweeledig. Eigenlijk aan de ene kant heel erg omdat ik toch wel de behoefte had of zo om mensen te enthousiasmeren hoe mooi astrofotografie kan zijn. En hoe beter kun je dat nou doen dan er een video van te maken van zo'n avontuur. Dat je erop uitgaat s'nachts. Wat maak je allemaal mee? Hoe voelt het? Hoe heb je die plaat gemaakt? Dus ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. En daarnaast ook stiekem wel een beetje om gewoon je eigen avonturen die steeds groter werden. Hè. Je gaat steeds meer op reis. Ja, die wil je zelf ook als een souvenirtje een beetje vastleggen. Dat is gewoon hartstikke leuk om gewoon terug te kijken. En daarnaast, ik was zelf ook al heel lang heel groot fan van YouTube-kanalen. Ik noemde al Thomas Heaton in mijn landschapsfotografieperiode. Maar ook de wat meer astrofotografie-gerichte kanalen. Als bijvoorbeeld Alan Wallace, die dat heeft gedaan. En
Die is overleden, hè?
Die is overleden, inderdaad. Ja. Ja, bizar. Ja, echt heel bizar. Ja, ja, dat was zeer onverwachts ook. Dus een groot gemis in de hele astro-community.
Ja.
Maar goed, kijk, dat soort kanalen hebben mij wel echt onwijs geïnspireerd om zelf ook erop uit te gaan. En toen dacht ik op een gegeven moment van er is helemaal niet zoveel content die dat doet. En ik wil het heel graag zelf kijken. En op een gegeven moment ben ik gewoon gaan proberen om zelf te maken wat ik zelf heel graag zou kijken.
Ja, ja, nou, ik ben een paar keer met je mee geweest, ook toen je vlogs aan het maken was.
Ja, dat was heel leuk.
Sowieso, het was super gezellig. We zijn naar petten geweest, we zijn een keer naar een schaapskooi geweest.
Ja.
En wat ik altijd zo leuk vind, is dan zetten we even het statiefje neer met de filmcamera. We lopen weer terug, we lopen er weer langs. We zetten het lampje aan. Oh, hij heeft niet opgenomen. We lopen weer terug, we lopen weer langs.
Ja, ja.
Geweldig.
Ja, het is een heel gedoe ook wel als een video opnemen hoor. Daar weet je alles van ook natuurlijk. Je hebt het ook veel gedaan.
Ja, zeker. Ja, ik ben het ook weer aan het opstarten. Ik vind het gewoon te leuk om dat soort dingen te creëren. Wat je zegt, het is vooral de ervaring ook. En,
klopt. Nou, je avond duurt wel vier keer zo lang en het wordt ook vier keer zo complex. Maar uiteindelijk krijg je er wel veel meer voor terug. Ja.
Dat dan wel. Hey, we gaan naar de luisteraarsvragen.
Oké. Zijn er echt luisteraarsvragen? Ja, mensen zijn echt benieuwd.
Ja, ze zijn echt serieus benieuwd.
Wat leuk.
Ik heb twee vragen van Sabine Bro 1.
Oké.
Hoe vaak ga je erop uit?
Dat ligt heel erg aan het weer. Maar ik denk gemiddeld gezien is dat denk ik 2 keer per maand.
Oké.
Maar... eigenlijk?
Ja, dat is niet zo.
Ja,
2-3
keer per maand misschien.
Oké.
Nou, en soms is het ook in één keer 3 keer per week hoor. Maar ja, dan krijg je in één keer weer 3 weken wolken en dan zit je weer 3 weken binnen.
Ja, want je moet wel even vertellen, we zitten nu natuurlijk in, het is het oktober 24 hè?
Ja.
En er is wel iets aan de hand dat we zoveel noorderlicht ook zien eigenlijk dit jaar.
Ja.
Wat is dat?
Ja, dat heet solar maximum of het zonnemaximum. Ik moet het soms even een beetje vertalen. Ik lees heel veel Engels. Maar de hele zonnecyclus, zeg maar, die heeft 7 jaar op en 7 jaar af. En het noorderlicht ontstaat door eigenlijk explosies op de zon, zonnevlammen die dingen uitspuwen en die doen dan iets op een gegeven moment met de atmosfeer van de aarde, wat dan noorderlicht creëert.
Dat botst dan met deeltjes.
Klopt. Dat hebben we heel erg simpel uitgelegd. En nu is die zon zo hard aan de gang dat er ook gewoon veel meer kans is op noorderlicht, zelfs in Nederland.
Ja, bizar.
Ja, ja, heel bizar.
Maar dat is een cyclus van hoeveel jaar?
Ja, volgens mij duurt die hele cyclus 14 jaar, geloof ik.
Dus over 14 jaar is dan weer zo?
Ja, je hebt dan zeg maar meer een soort van cycli van 7 jaar dat het wat beneden zit en 7 jaar wat boven. Okay.
Dus nu moeten we er nog even van genieten en dan 7 jaar wachten?
Het is niet gezegd dat dan nooit meer gebeurt. Maar als je een keer noorderlicht zou willen zien in Nederland, dan maak je de komende 2 jaar zeg maar wel echt bovengemiddeld een goede kans daarop.
Check, oké. En maar terug naar de vraag, ongeveer 2 keer per maand, tenzij er echt iets bijzonders. Ja. Maar je blijft het altijd wel in de gaten houden.
Ik blijf het non-stop in de gaten houden, zeker. Op zo'n dag als het noorderlicht, als de zon zeg maar iets uitgespuwd heeft, dan duurt dat bij wijze van spreken 3 dagen gemiddeld of zo, voordat dat dan bij aarde is. Nou ja, dan ben ik gewoon 3 dagen lang ook samen met die andere jongens alle data van alle satellieten in de gaten aan het houden om te kijken wat er gebeurt.
Bizar, wat ik al zei, dedication. Ja, heel goed. Hey, een tweede vraag is, hoe weet je waar je de mooiste foto's maakt? Oftewel, hoe scout je je locaties, als ik hem ook weet?
Google Maps.
Ja?
Ja, kijk, het is een tweedeling. Ik denk, aan de ene kant wil je een donkere lucht. Daar gebruik je lightpollutionmap.info voor. En dan kun je zien zeg maar op een kaart van de hele wereld waar het donker is en waar niet. En als je dan die donkere... plek hebt gevonden of die donkere regio, dan ga je daarna of dan ga ik daarna inzoomen op Google Maps om te kijken van hey, wat ziet er een beetje interessant uit? Zijn hier foto's gemaakt? Street view kijken, nou kan ik hier wat mee? En ja, vooral op die manier. En het liefst ook voordat ik echt ga fotograferen, er zelf overdag op onderzoek uitgaan, maar daar heb ik niet altijd tijd voor.
Nee, maar ik weet wel dat je bijvoorbeeld een keer met Martijn was jij naar Frankrijk gegaan, ja, of zo, en dan ga je overdag al kijken bij bepaalde schotels of van wat kan ik nou als een gave voorgrond gebruiken? Waar, ja, staat de Melkweg dan? Dus zeker. Op die manier check je dat ook echt.
Ja, ja, zeker. En als we dan naar Frankrijk rijden, het liefst gaan we dan ook 's ochtends heel vroeg weg. En dan rijden we overdag langs die plekken om te kijken van hey, hoe werkt het hier? Welke composities zouden kunnen werken? En dan pak je apps als Fotopils erbij. Die, ja, hebben ook zo'n augmented reality view. Dat je dan ziet waar de Melkweg op welke tijd staat. Terwijl je dan ook door je camera kijkt. Dus dan weet je precies hoe laat je op welke plek zou moeten staan. En dan, ja, probeer je een plan te maken voor de avond en dan ja, rij je de plekken af, zeg maar.
Maar oké, okay, er zijn ook mensen die luisteren van, ja, het is allemaal leuk om naar Frankrijk te gaan, want daar is lekker donker. Als ik dat in Nederland zou willen doen, wat zijn dan, ja, misschien 2 of 3 locaties waar je weet dat het donker genoeg is?
Nou, de komende maanden kun je heel mooi uit de voeten bijvoorbeeld aan de kust. Vooral kijkend richting west. Dus als je dan nou ja, bijvoorbeeld Noord-Nederland, dan heb je regio's rondom Petten bijvoorbeeld zijn aardig donker. Als je daar op het strand staat en de Melkweg staat nu mooi steeds meer richting het westen, kun je daar heel mooi fotograferen. Op de Veluwe is het ook donker. Dat is vooral in de zomer mooi als je dan richting het zuiden kijkt. En ja, in het noorden van het land ken ik zelf ook nog niet zo heel goed. Friesland, Groningen, Drenthe, daar zijn ook echt nog heel ja, veel mooie donkere plekken te vinden.
Check. Alright. Nou jongens, ik zou zeker zeggen, ga het lekker zelf ook ervaren.
Zeker.
Een andere vraag is van Ons Bianc Fotografie. Bianca, leuk dat je je vraag hebt ingestuurd. Welke lens heb je minimaal nodig om een foto te kunnen maken van de Melkweg? En kan het bijvoorbeeld al met een kitlens?
Kan zeker met een kitlens. Ik denk dat je met elke lens wel een astrofoto kunt maken. Bij voorkeur, als je begint, zou ik zeggen, pak vooral een hele wijde lens. Nou ja, die zo lichtgevoelig mogelijk is.
Ja, kitlens begint vaak rond f3.5 of
ja,
zo.
Ja, dat kan al wel. Het is niet ideaal, maar je kunt echt prima bijvoorbeeld op 18-55 zie je vaak wel, geloof ik, of 24-70 op full frame. Nou, als je een 24 mm hebt op 3.5 of f4, dan kun je eigenlijk best al wel een mooie plaat krijgen als je ISO wat opschroeft.
Ja, en vaak zijn er ook wel manuele lenzen verkrijgbaar. Die zijn vaak wat goedkoper. Die heel lichtsterk zijn. Hè? Dus ja, bijvoorbeeld 14 mm 1.8.
Ja.
Maar dan manueel, hè? Want je wil sowieso geen autofocus gebruiken in astrofotografie volgens mij.
Nee, dat werkt helemaal niet, joh. Je moet toch met de hand focussen, ja.
Ja, precies. Maar daar zou je ook nog voor kunnen kiezen als je het echt leuk vindt om te investeren in, ja, in zo'n manueel groothoeklensje.
Ja, als je echt serieus bent over astrofotografie is dat inderdaad een hele goede keuze, ja. Als je gewoon zo'n wat goedkopere manuele prime lens pakt.
Precies, ja.
Ja, zeker. Okay. Een goede optie.
Hey, laatste vraag is van Wijanders Fotografie. Wanneer is de beste tijd om op pad te gaan?
Ja, dat verschilt echt door het jaar.
Oké. Okay.
Dat ligt er heel erg aan wat je wil fotograferen. Als ik daar dan 1 antwoord op moet geven, even uitgaande van wat meer beginners, die willen waarschijnlijk vooral de Melkweg en liefst de Melkweg kern fotograferen. En dan, als je dat in Nederland zou doen, is eigenlijk wel nou, vroeg in de ochtend, zeg maar, maart tot en met mei het mooist. Of echt in de nazomer een beetje. Zeg maar laat augustus tot en met begin oktober in de avond.
Ja, want nu krijgen we weer, nu is het oktober, krijgen we de wintercirkel dadelijk met de wintersterrenbeelden.
Ja, bijvoorbeeld. Dat is nog iets later. Maar er zijn ook nog wel meer echt hele mooie regio's in de Melkweg die nu weer heel goed te fotograferen zijn. Bijvoorbeeld over de zee. Dan heb je niet meer de kern van de Melkweg. Maar zoals wij in Petten hebben gestaan bijvoorbeeld,
ja,
ooit.
Ja.
Dan hadden we de Great Rift, heet dat dan, te pakken. Dat is net het gedeelte wat boven de kern zit. En ja, mensen denken dat nu het hele astro-seizoen voorbij is. Maar ja, dat vind ik zo zonde. Er zijn nog hartstikke mooie delen nu juist te fotograferen.
Ja, ik weet nog, toen stonden wij in Petten en ik had mijn eerste paar foto's gemaakt en ik zoomde. Nou, je hoorde mij gewoon schreeuwen in de verte. Jij stond volgens mij echt prachtig, 100 ja, meter verderop, ja, of zo. Maar dan had ik de eerste keer had ik gewoon, ja, die Melkweg erop staan.
Gewoon in Nederland. Het kan gewoon.
Ja, ja. Nou, het was echt. Ik was zo ontzettend trots.
Ja, terecht. Dat was een mooie plaat geworden,
ja,
toch?
Ja, ja, dat was echt
super
leuk
om te zien. Ik vind het ook zo mooi als je dan met mensen meegaat die dat nog nooit gezien hebben ook. En dan zien ze het eerste resultaat op hun scherm komen. Gewoon na 15 seconden heb jij waarschijnlijk of zoiets ook gedaan.
Ja, zoiets, ja.
En bam, ja, daar is hij dan.
Ja, dat was fantastisch. Dat is
prachtig, ja. Heel leuk.
Hey, dat waren de luisteraarsvragen.
Oké.
Ik heb nog wel een andere vraag aan jou.
Vertel.
Want ja, je hebt natuurlijk heel veel mooie platen gemaakt. Er is heel veel goed gegaan. Maar ook jij zal echt wel fuck-ups hebben gemaakt. Wat is nou wat zijn je grootste fuck-ups geweest?
All the time. Ja, dat zien mensen nooit inderdaad. Maar ik denk dat het 1/3 van de keren dat ik erop uitga, dan lukt het ook gewoon niet. Ofwel door het weer of door mijn eigen fuck-ups. Een klassieker van mij is bijvoorbeeld dat ik maak vaak testplaten op een hele hoge ISO. Zeg maar ISO 100.000 of zo. En dan wil ik nog wel eens vergeten, als ik dan mijn trekker aanzet, om dan die ISO terug te schroeven. Dus een half uur later kom je erachter dat je eigenlijk alleen maar extreem witte overbelichte platen geschoten hebt.
Dat is ook echt een half uur later dan.
Ja, inderdaad. En dat, nou ja, dat zijn echt wel regelmatig fuck-ups die ik heb gehad. Dat je been breekt of zo tijdens een astrofotografie trip.
Ja, dat ook gebeurt ook nog wel eens. Ja.
Dat is ook een aardige fuck-up geweest in La Palma.
Ja, een halfjaartje geleden.
Een halfjaartje geleden inderdaad, ja.
Dat, nou, nog steeds een pootje omhoog liggen.
Ja, klopt. Kan weer aardig lopen, voorzichtig aan inmiddels. Maar ja, dat zijn van die praktische dingen dat je denkt van ja, toch misschien wel af en toe even een keer een lampje aanzetten.
Ja. Het kan zomaar zijn dat je voor een afgrond staat, ja.
Ja, en fuck-ups door het weer maak je ook all the time mee. Dan denk je van nou, echt, het plan is gemaakt. De voorkast zijn bekeken, vergeleken. Nou, het ziet er allemaal goed uit. En dan, dan gaan we rijden naar Zeeland of zo. 2,5 uur verder, alle composities. Alles helemaal top. En dan in één keer, baf, dan is het bewolkt. Ja, dat maak je ook wel eens
mee. Je hebt op veel dingen invloed, behalve het weer, hè?
Ja, helaas niet. Ja, ja. Aan de andere kant is dat ook wel wat avontuurlijk en het verrassende soms ervan.
Hey, en wat staat er nog op jouw bucketlist? Want je hebt al heel veel gezien, heel veel gedaan, heel veel vastgelegd. Maar zijn er nog dingen waarvan je zegt van ja, daar moet ik gewoon nog eens een keer naartoe?
Als je het over plekken hebt waar ik nog een keer naartoe wil, ik wil absoluut nog een keer terug naar La Palma. Dat is echt de meest toffe plek voor astrofotografie die ik ooit gezien heb. Maar ook zeker naar het zuidelijke halfrond wil ik graag een keer heen. Er zijn plekken in Australië of in Afrika, Namibië bijvoorbeeld. Daar zie ik soms platen vandaan komen. Dan denk ik echt van wauw, daar is het dan zo donker en zo'n, nou ja, voor een Nederlander uniek landschap. Ja, dat lijkt me geweldig om dat een keer te mogen doen nog.
Ja, ik weet zeker dat het nog gaat komen.
Ik denk het eigenlijk ook wel een keer.
Hey, en tot slot, welke tips heb jij nou voor beginners die willen starten met astrofotografie?
Ga het gewoon eens proberen, echt. Als het een keer helder is en er staat geen maan, ga het gewoon proberen. Zet je statiefje ergens neer. Mik hem richting de Melkweg, zeg maar. Maak gewoon een paar, nou ja, uitgaande van een wide-angle lens, een paar 15 seconden shots en kijk gewoon wat er op je scherm komt. Ik denk dat je echt versteld zult staan.
Ja, het is ook vaak gewoon even erop uitgaan. Weet
Ja,
zeker. Hey Jeroen, ik vond het hartstikke leuk om zo even met je te kletsen.
Ik ook.
Ik heb al heel veel geleerd en ik hoop de luisteraars ook. Hartstikke bedankt voor je tijd.
Graag
en voor degene die jou nog niet volgen, maar je zegt ik ben actief op Instagram, dat is onder de naam
Jeroen Lin.
Jeroen Lin, ja. De rest was je vergeten.
Ja, nou, de rest, ja, Linnenkamp, dat vond ik waarschijnlijk te veel typen.
Ja, precies.
Dus heb ik er maar Jeroen Lin van gemaakt.
En ik zou ook zeker adviseren om zijn YouTube-kanaal Starscaper. Het is in het Engels, maar ook daar wordt eigenlijk heel bazaal soms zelfs toegelicht hoe dat je de edits kan doen. Maar ook je kan ontzettend veel inspiratie krijgen als je het hebt over locaties, composities, waar je ongeveer rekening mee moet houden. En ook hoe je heel veel lol kan hebben in het donker.
Absoluut, ja.
Dankjewel, Jeroen.
Graag gedaan.